Wat tast het aan? De heiligheid van God of de heiligheid van Adam?
God heeft Adam geschapen.
Goed. Goed, ga ik daarop in. In de eerste plaats is het zo dat ik dus niet gezegd heb wat u meteen in de eerste zin zei. Namelijk dat Adam geschapen was als zondig mens. Dat heb ik dus niet gezegd. Dat kan ik niet gezegd hebben. Dat geloof ik namelijk ook niet. Dus dat kan ik ook nooit gezegd hebben. Dus God schept geen zondaren. Dat is dus in ieder geval onjuist. Wat ik gezegd heb is dat Adam geformeerd werd uit het stof der aardbodem. En dat het stof der aardbodem en dus van deze oude wereld wel degelijk besmet was door de zonde. Daarmee wordt geen zondaar gecreëerd. Dat is niet waar. Maar daarmee wordt wel iemand gemaakt die dus geen keus heeft. En dat is precies hetzelfde als wat van toepassing is op u en ik. Want u en ik zijn geboren uit zondige ouders en zijn daarom zondaren. Namelijk niet omdat wij zondigen, maar gewoon omdat wij uit die zondige ouders geboren zijn. Het is een kwestie van tijd of kinderen gaan zondigen. Jawel, jawel, maar u laat een heleboel uitspraken uit de schrift volkomen buiten beschouwen en die praten zelfs overheen. Want de hele term proefgebod kom ik in ieder geval in de hele Bijbel niet voor.
Dan heb ik ook niet gezegd dat dat in de Bijbel staat.
Nee, precies, maar wij doen natuurlijk Bijbelstudie. Proefgeboden vinden we niet, we vinden eventueel geboden of geen geboden, maar proefgeboden. Het is niet maar een test, zeker niet. Waar het om gaat is dat er een demonstratie gegeven wordt, in elk geval, want dat is voor ons van belang, een demonstratie gegeven wordt van de zondigheid van de mens. En je kunt er niet wegschuiven, je kunt niet zeggen van Adam ging fout of de Satan ging fout. De gedachte is gewoon, ook al zijn wij uit zondige ouders geboren en kunnen wij aan die geboorte niets doen, ook al zijn wij voor die geboorte niet verantwoordelijk, wij zijn en blijven zondaren en als zodanig staat de mens schuldig tegenover God. En dat daarin verschillen wij niet met Adam. Dat is het punt. Daarin verschillen wij niet met Adam. Adam zondigde ooit voor het eerst. Wij ook. En daar kun je niet terugdraaien.
Nee.
Dat staat er juist wel. En dat heb ik ook vorige keer gezegd. Dat Adam zondigde omdat hij zondigen moest. Want er staat dat hij tot stof zou wederkeren. Niet omdat hij gezondigd heeft, want dat staat er niet. Het is wel waar, maar dat staat er niet. En dat is een van de belangrijke punten. Dat geldt altijd bij welk schriftgedeelte wij ook openslaan. Er zijn dingen die zijn wel waar, maar die staan toevallig dan toch niet in het schriftgedeelte wat wij onder handen hebben. Daar gaat het om. Je mag er niet iets in lezen wat er niet staat. Of het nou waar is of niet, heeft er niks mee te maken. Er staat, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Want gij zult tot de aarde wederkeren omdat gij uit de aarde genomen zijt. En er staat niet dat het was omdat hij zondigde. Het staat wel naar aanleiding van dat hij zondigde. Maar dat is wat anders. De gelegenheid waarbij het gezegd wordt, is zijn zonde. Maar er staat niet dat het veroorzaakt werd door zijn zonde. Hoewel wij weten, uit andere schriftplaatsen, dat de bezoldiging der zonde is de dood. En wij weten dat de zonde de dood veroorzaakt. Hè? Natuurlijk is het zo. Maar daar staat het niet. Het punt is dan ook dat als we al die schriftplaatsen die erover spreken vergelijken, dan moeten we tot de conclusie komen dat, eens even kijken of we nog een kleintje hebben.
Nee,
net als altijd zeker, hè? Ja, kijk niet goed. Zo is het. Ja. Moeten we tot de conclusie komen. Wij zeggen Adam, die keerde tot de aarde weder. Zo, hè? Adam keerde tot de aarde. Dit is Adam, hè? Adam keerde tot de aarde weder. Wij zeggen dat komt omdat hij zondigde. Adam komt tot zonde en daarna sterft hij. Dat is volkomen juist, dat staat in de Bijbel.
Omdat hij zondigde.
Ja.
Goed, maar hij hoefde niet te
zonden. Nee, maar ik
hij
moet... Dan moet u luisteren, dat hebt u al gezegd.
Ja.
Goed, dan ga ik daar gewoon verder op in. Het punt is namelijk dat er staat dat door één misdaad en door één zonde is door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. Dus dit verhaal klopt, Adam zondigde en hij kwam En hij stierf. Dat is waar, maar dat is niet het begin van het verhaal. Dat staat er ook niet. Er staat namelijk, want de vraag is namelijk waar die pijl nou vandaan komt. Hè? Er staat Adam zonderde, en we trekken een lijn, er was alleen als pijl, terug naar de aarde. Waaruit hij, waarheen hij zou wederkeren. Op zich al een merkwaardige uitspraak. Wederkeren. Want de gedachte, de leer dat de mens Gods beeld zou zijn, is een leer die beweert, die eigenlijk beweert dat de mens niet uit de aarde is, maar in de eerste plaats uit God. Maar hij zondigde en toen viel hij. Hij was eerst perfect en maar door zijn zonde werd hij sterfelijk of werd hij vervloekt. En daarom sterft hij. Zo van, dat is een echt een val. Hè, dat noemen we ook een zondeval. Zo, eerst was hij bij God, was alles volmaakt, was perfect, hadden we dat maar terug. Maar goed, er ging fout. En daarna komt de leer van de verlossing die zegt dat dat inderdaad nog terugkomt omdat God het herstelt. Maar dat is het verhaal niet. Dat is niet het verhaal. Dat is een deel van het verhaal. Er staat veel meer in de Bijbel. Daar gaat het om. En dat mag je niet overslaan. Het is natuurlijk ook een aardige gedachte om te zeggen dat toen Adam gemaakt was, toen was de schepping was volmaakt, was perfect. Dat staat er niet. Er staat dat het goed was. Hebben we ook over gesproken. En dan interpreteren wij dat en zeggen dat het volmaakt was. Maar dat is niet waar. Dat blijkt ook wel, want het ging fout. Dus was het niet volmaakt. En zeker niet compleet. Nee, ik ben nog niet klaar. We gaan de lijn vasthouden die de schrift aangeeft. Daar staat dan, in verband met de zondeval van de mens. Daar staat dan, in vers 16 staat inderdaad wat u aanhaalde, onder andere. Daar staat over de vrouw. Tot de vrouw zeide hij in Genesis 3 vers 16. Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij zonen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Dat klopt dus. Dat heb u net aangehaald uit Timotheus, dat klopt. Dan gaan we verder. En tot Adam, zeide hij, dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, dus Adam zondigde wel, want hij heeft geluisterd naar de stem zijn vrouw, en van die boom gegeten waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk vervloekt. Staat dat er? Zo zij het aardrijk vervloekt. Staat dat er?
Nee.
Nee, dat staat er niet. Zo wordt het wel gelezen, maar dat staat er niet. Ik lees het ook niet zo natuurlijk. Want hier staat niet dat het aardrijk vervloekt werd bij deze gelegenheid. Er staat, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En dat om uwentwil betekent nog niet eens dat het door u veroorzaakt werd, maar dat betekent het aardrijk is vervloekt naar u toe, in de relatie tot u. En dat het dat betekent, dat staat er ook meteen achter, want vers 18 zegt, ook zal het aardrijk namelijk, het aardrijk zal, er staat niet, ook zal het aardrijk doornen en distelen voortbrengen, dat staat er niet. Er staat, ook zal het u doornen en distelen voortbrengen. Zodat hier gesproken wordt niet uitsluitend, niet objectief over het aardrijk. Het is geen natuurkunde les of zo. Of een les over aardrijkskunde. Hè? Nee, het is een les die spreekt over de verhouding tussen deze zondige mens en het aardrijk. En er wordt gezegd, het aardrijk is naar u toe vervloekt. Want het aardrijk zal naar u toe doornen en distelen voortbrengen. Dat is heel vervelend, want dan moet je er met de schoffel weer doorheen enzovoorts. Dat is een broerde zaak. Je kunt er afstand van nemen. Nee, ja goed, je kunt er afstand van nemen en zeggen, wat mooi al die planten en al die kruiden die maar zo uit de aarde opkomen, wat geweldig. Jawel, maar als het in onze tuin is, is het heel vervelend. Want dat was niet de bedoeling. Dan komt er wel iets, maar wat er komt was niet de bedoeling. En daarom spreekt het over niet een vloek als zodanig. Want in dat onkruid op zich is er heus wel mooie dingen te vinden. Er markeert verder niks aan, staat netjes in het boek. Hè? Alle planten en zo, en struiken en heesten die er maar voorkomen in de natuur. Daar staat niet bij wat onkruid is en wat niet. Want dat wordt bepaald door wat wij in onze tuin hadden willen hebben. Hè? Dus het aardrijk brengt doorn en distelen voort. Die bovendien harder groeien dan spul wat we veel harder nodig hebben. Bijvoorbeeld tarwe of zo. Nee, ik zit nu in Matthäus 13. Maar er wordt tarwe gezaaid, maar er wordt ook onkruid gezaaid. En het onkruid groeit harder dan de tarwe. Is altijd zo. En daarom heet het ook onkruid, omdat het zo hard groeit. Omdat het de dingen overwoekert die wij nodig hebben. Die wij uit het aardrijk ook nodig hebben. Hoe dan ook, het aardrijk is om uwentwil vervloekt. Vervloekt. Het zal u donen en distelen voortbrengen. Deed het dat daarvoor dan niet? Voor die val van Adam, voordat deze vloek wordt uitgesproken? En het antwoord is, jawel, maar daar merkte de mens niks van. Om de eenvoudige reden dat de mens was in de hof die God geplant had. En verder is het zo dat dus dat aardrijk niet deel uitmaakte van de hof en de hof niet van het aardrijk, want het waren twee onderscheidende gebieden. Adam was in de hof. Maar wat was er buiten de hof? Was het hele aardrijk een hof? Nee, maar in veler gedachten wel. Ze lezen dit geschriftgedeelte 10 keer en horen er 10 keer over spreken en denken nog steeds dat de hele aardrijk een hof was, maar ze horen beter te weten. Er was een hof, waarom? Omdat het aardrijk geen hof was. Waarom plant God een hof op deze aarde? Omdat aan die aarde wat mankeerde. Die hof daar in Eden, zal ik dan maar zeggen, die hof was ook een soort voorafschaduwing eigenlijk, een soort aankondiging van het koninkrijk wat God later hier op aarde zou vestigen. Dat zou ergens in het klein beginnen als één hof. Maar van daaruit, vanuit die hof bebouwd moeten worden, van binnenuit zou die gebouwd moeten worden, ook naar buiten toe, met als uiteindelijk resultaat dat de gehele aarde één hof zou zijn. Dat is ook de gedachte die in Genesis 2 naar voren komt, zodat we uitdrukkelijk te maken hebben met een wereld die vijandig staat ten opzichte van de hof en dus ook ten opzichte van degene die in de hof zijn. En dan zijn er in de hof zelfs nog dingen die vijandig stonden tegenover de mens. Voor zijn zondeval. Nou, dan heb ik het nog niet eens gehad over die beruchte tekst van en de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis, want dat hoef je er niet eens bij te lezen, dat maakt ook niks uit. De aarde was in de macht van Satan. En uit die aarde die in de macht van Satan is, werd Adam geformeerd, uit de stof der aardbodem geschapen, dat staat er ook. Maar er staat net zo goed geformeerd, of zelfs gemaakt, maar geformeerd uit de stof der aardbodem. Nou, tot die Adam die dan in zonde gevallen is, wordt gezegd in vers 17 nog weer. Terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw en van die boom gegeten waarvan ik u gebood zeggende gij zult ervan niet eten. Zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, vers 17. En met smart zult gij zoon baren, werd tot Eva gezegd, maar hier wordt tot Adam gezegd. En met smart zult gij daarvan eten. Dat wil niet zeggen dat het eten pijn doet, maar het wil zeggen dat het de smart kost om aan het eten te komen. Dat wil zeggen, men moet er hard voor werken. En het is dikwijls een pijnlijke aangelegenheid. Ja, sommigen zijn vuurrenner van beroep, die vallen ook van de fiets. Ik van de week ook namelijk. En dat doet pijn, hè? Dat blijf je naar post, maar dat is een pijnlijke zaak. En anderen bebouwen gewoon letterlijk de aarde, maar dat is ook een pijnlijke zaak. De hele dag kromlopen en schoffelen en hoe heet het allemaal? Grasmaaien, verschrikkelijk, hè? Nou goed. Vers 18. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen. En gij zult het kruid des velds eten. Dat wil zeggen, hij zou moeten eten van de boom des levens. Hij at van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En nu was hij afhankelijk van het kruid des velds. Een veld wat hij vervolgens zelf zou moeten bouwen. En dan staat daarvan in vers 19. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten totdat gij tot de aarde wederkeert. Dat wist hij niet, dat hij daarheen weder zou keren. Hoe komt het dat hij naar de aarde wederkeert? Dat staat er. Terwijl gij daaruit genomen zijt. Nou goed, terwijl gij daaruit genomen zijt. Er staan twee dingen voor. Namelijk één, in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Het andere is, totdat gij tot de aarde wederkeert. Oftewel, gij zult tot de aarde wederkeren. En als er nou staat dat het is, terwijl gij daaruit genomen zijt, waar slaat het dan op? Slaat het op, in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Zo van, in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, terwijl gij daaruit genomen zijt. Of uit de aarde genomen zijt. Nee, dat is het uiteraard niet. Het is, gij zult tot de aarde wederkeren, terwijl gij daaruit genomen zijt. En in de tussentijd, tussen het moment dat gij uit de aarde genomen zijt en dat gij tot de aarde wederkeert, in de tussentijd zult gij in het zweet uws aanschijns brood eten. Dat wil niet zeggen dat die mensen zich niet zouden mogen wassen voordat ze aan tafel gaan om te eten. Maar dat betekent gewoon dat men hard zou moeten werken om überhaupt aan eten te komen. Dat is de normale gedachte. Je moet dus even netjes lezen en zien dat hier met weinig woorden, met een paar trefwoorden, hele grote filosofieën eigenlijk worden opgehangen. In het zweet uws aanschijn zult gij brood eten. Dat neemt geen mens letterlijk als je dat leest. Want anders zou er een gebod staan dat je eerst moet zorgen dat je flink zweet voor je aan tafel mag. En dat is in strijd met andere schriftplaatsen die zeggen dat je moet wassen voordat je aan tafel mag. Dus het betekent, men zal zijn leven lang hard moeten werken tussen het moment dat men uit de aarde genomen is en het moment dat men tot de aarde wederkeert. Wederkeert. Hoezo gaat men naar de aarde? Omdat men daaruit genomen is. Daarom heet het ook naar de aarde wederkeren. Maar, daar waren we nou net. We hadden het straks gezien. Een mens gaat naar de aarde of wordt begraven, dat wil zeggen sterft en keert tot stof weder. Staat hier trouwens ook achter, dat hij tot stof zal wederkeren. Hè? Omdat hij gezondigd heeft. Hier staat dat hij naar de aarde wederkeert en tot stof wederkeert. Omdat hij uit de aarde genomen is. Ik had hier niet de cirkel toe moeten tekenen, het is een gewone rechte lijn. Hè? Duidelijker. Dus vragen wij nou af, is het nou dit? Of is het nou dit, namelijk uit de aarde en naar de aarde terug, of is het uit de zonde en naar de aarde terug? En het antwoord is, kleine aanval, doe niet zo dom. Want dit is natuurlijk dom wat ik nou opschrijf, hè? Want het moet natuurlijk gewoon zo zijn, dat men is uit de aarde genomen, men komt tot zonde en keert tot de aarde weder. Een andere mogelijkheid wordt niet genoemd. Dat wil zeggen, zijn die twee mogelijkheden. De een is, je bent uit de aarde en keert dus tot de aarde weder. En de andere is, je bent zondig en dus keert tot de aarde weder. En dus is het dezelfde oorzaak. Er is maar één oorzaak voor het uiteindelijke resultaat. En alles wat er tussenin ligt, doet mee in die cyclus van oorzaak en gevolg. Dat wil zeggen, men is uit de aarde genomen. Als gevolg daarvan zondigt men. En als gevolg daarvan keert men tot de aarde weder. De allereerste oorzaak is, men is uit de aarde genomen. Het allerlaatste gevolg is, men keert tot de aarde weder. En alles wat er tussenin zit, mag je dus ook weglaten. Want de uiteindelijke oorzaak is, men is uit de aarde genomen. En het uiteindelijke gevolg is, men keert tot de aarde weder. En wat er tussenin zit, was in de eerste plaats bij God bekend, maar in de tweede plaats onvermijdelijk.
Dus het zeggen van God van het was zeer goed.
Ja.
Heeft geen enkel betekenis dat hij wist dat er ook zonde zou komen.
Het betekent dat alles wat er gebeurd was, zou leiden tot het gewenste resultaat. Maar het wil niet zeggen dat het resultaat dan bereikt is. Precies, ja, ik kom daarop. Ja, ik kom daarop. Ik kom. Het heeft een andere waarde dan u denkt. U moet niet zeggen, dan heeft het geen waarde. Als u iets niet begrijpt, moet u niet zeggen, het heeft geen waarde. Dan is het een waarde die u niet kent. En dus gaan we erop in. Het punt is gewoon dat wat God ook zegt, het is hier niet af. Zelfs niet als er staat, God maakte de mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Volgende vraag. Goed, ik laat me dan wel even opjagen, dan ga ik wel weer even snel. Als Adam Gods beeld en Gods gelijkenis is, hoe kan het dan dat hij zondigt? Want wij hebben een heiland die is Gods beeld en Gods gelijkenis. Maar welke garantie hebben wij dat hij niet zondigt? Ja, hij kan niet. Waarom? Als Gods beeld en Gods gelijkenis, Adam, zondigen kon, en zelfs als blijkt dat dat min of meer onvermijdelijk was. Ja, die redenering klopt niet, dat weet ik wel, maar u reikt er mij aan. Als Adam Gods beeld is en hij zondigde, welke garantie hebben we dat Christus, onze hoge priester, niet zal zondigen? Welke garantie hebben wij dan dus voor ons behoud? Geen enkele. Het punt is namelijk dat Adam was niet Gods beeld. Hij was naar Gods beeld. Je moet geen woorden overslaan. Hij was naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis geschapen. Dat kan betekenen in overeenstemming met, maar dat betekent weer in overeenstemming met omdat het een richting aangeeft. Als we hier hebben, ik doe maar wat raars, hè? Een lijn, en we zeggen dat is Gods beeld en Gods gelijkenis. En we maken hier nog een lijn. En die ziet er precies zo uit, alleen een paar meter lager. Dan zeggen we, die onderste lijn is naar die bovenste lijn gemaakt. Naar het voorbeeld van, betekent dat. Of in overeenstemming met. Zie? Of daarnaartoe, dat kan ook. Hetzelfde woord, naar, wil zeggen daarnaartoe. Naar dat voorbeeld. Met het oog gericht op die lijn heb ik deze lijn dan ook getekend. Ik kan slecht tekenen, dus het lijkt er niet zo erg goed op. Maar dat is het verhaal. Wel, maar daarmee zijn die lijnen niet dezelfde lijnen. Het is niet één lijn, het is niet hetzelfde. En wat er van Adam gezegd wordt, is dat hij naar Gods beeld geschapen is. Maar hij is niet Gods beeld en gelijkenis. God zondigde niet, Adam wel. Hij was naar Gods beeld gemaakt, hij moest het nog worden. En dat staat er ook, want wat betekent het dan, dat als alle, ik heb het denk ik vorige keer ook gevraagd, als alle mensen Gods beeld en Gods gelijkenis zijn. Wat betekent het dan als van Christus triomfantelijk staat dat hij Gods beeld en Gods gelijkenis is, vele malen in het Nieuwe Testament, en waarom staat er dan dat wij naar zijn beeld veranderd moeten worden, niet door niet te zondigen, maar door dood en opstanding. Want de grote kern van de Bijbelse waarheid is deze, dat God die oude wereld, waaruit hij ook Adam maakte, maar die oude wereld, ook die wereld waaruit Adam nog niet eens gemaakt was, dat God die oude wereld brengt weg. Hij verdoet hem namelijk, of verdoemt hem namelijk, maar niet dan nadat hij eerst uit die oude wereld op bijzondere wijze eerst een nieuwe tot stand gebracht heeft. Daarom, niet alleen de oude schepping, die er dus was voor Adam, want dat was in elk geval zo. Die wereld, die tot vandaag aan de dag voortbestaat, die wereld gaat voorbij. En God formeerde de mens Adam uit de stof der aardbodem en die wereld gaat ook voorbij. Net zo goed. Bovendien, waarom lezen we niet gewoon Genesis 1 en dan kijken we wat er staat. Er staat namelijk in vers 26, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Laat ons dat doen naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Noem eens één mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Noem eens één die Gods beeld en Gods gelijkenis is. Ik ken er maar één. Dat is Christus, want daar staat in het Nieuwe Testament uitgebreid, triomfantelijk, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht heeft, is hij gezeten aan de rechterhand Gods, omdat hij Gods beeld en Gods gelijkenis is. Hebreeën 1 vers 3. Omdat hij Gods beeld en Gods gelijkenis is, zit hij aan de rechterhand van God. Enzovoorts. Colossensebrief zegt precies hetzelfde. Onder andere dan, zelfs in Korinthe staan dit soort waarheden. Nou, hoe dat ook zij, we kennen er één. De tweede, vervolgens kennen we nog andere mensen die naar Gods beeld zijn, of die Gods beeld en gelijkenis worden, of aan het worden zijn, omdat ze dat van nature niet zijn. Dat zijn namelijk gelovigen, dat is Romeinen 8, waar staat dat wij naar zijn beeld veranderd worden. En dat wij het beeld van Gods zoon gelijkvormig worden. Maar als we dat van nature zijn, waarom moeten we het worden? Nou weet ik wel. Dan wordt er even nagedacht, er wordt gezegd, maar de mens was Gods beeld en toen hij zondigde, was hij dat niet meer. Maar waar staat dat dan in de Bijbel weer? Dan krijg je allemaal dingen, allemaal argumenten, ik ken ze wel, maar die volstrekt voortkomen uit de gedachten van mensen om het probleem op te lossen wat men eerst zelf gecreëerd heeft. Ook uit eigen gedachten. En daar zit de moeilijkheid. Maar de Bijbel leert zulke dingen niet. Lees maar verder. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En dat zij, die mensen, heerschappij hebben over de vissen der zee. Noemen ze een mens die heerschappij heeft over de vissen der zee.
Christus, met die staat.
Er staat, de Heere stuurde een vis. Dan ben ik een Jona. En dan heb ik het Nieuwe Testament, heb ik de Heer. Die vangt een vis. En wat voor een?
Ja, dat
staat dus. Maar verder zou ik geen mens weten die heerschappij heeft over de vissen. En de Heer die zegt, werp je net uit aan die kant. En zit vol vis. Ik ken maar één mens die heerschappij heeft over de vissen. Die anderen moeten er allemaal achteraan jakkeren om ze te vangen. Omdat ze geen heerschappij erover hebben. Dat is het probleem. Ze hebben er geen heerschappij over. En zelfs als ze ze vangen, blijkt dat het nog fout gaat, want dan schijnen ze weer uitgeroeid te worden of zoiets. Dan moeten er weer vangstquota bepaald worden. Hou erover op. Vanmiddag zitten we hier met allerlei urkers in de zaal, dus vooruit. Even gauw vergeten. Maar de mens heeft geen heerschappij over de vissende zee. De enige van wie we het weten dat hij het heeft en die het ook bewezen heeft, is de Heer Jezus. Nou. Dus, maar dat klopt, want wij wisten al dat van hem uitdrukkelijk gezegd wordt, niet dat hij naar Gods beeld toegemaakt is, maar dat hij Gods beeld is. Niet naar Gods beeld, maar hij is Gods beeld. Het hele na, die richting, wordt niet meer genoemd, omdat het doel bereikt is. Maar de mens is naar Gods beeld gemaakt, omdat het doel nog niet bereikt is, maar nog bereikt moet worden. En het wordt ook bereikt door wedergeboorte. Daartoe moet hij namelijk sterven en uit de dood opstaan. Kortom, hij moet het oude leven afleggen en het moet vervangen worden door een nieuw leven. En dan wordt of is hij Gods beeld. Nou, gaan we verder. Dat zij heerschappij hebben over de vissende zee en over het gevogelte des hemels. Hebben de mensen heerschappij over het gevogelte des hemels? Nou, nog minder dan over de vissende zee in elk geval. En bij gevolg des hemels denk ik dan in ieder geval aan de duif die nederdaalde op de Heer Jezus, bijvoorbeeld. Hè? Maar goed, en over die vogels die gestuurd werden aan Israël, opdat Israël gevoed zou worden in de woestijn. Hè? Maar dat deed de mens niet. Goed, en over het vee, moet je met een stok achteraan lopen, onwillige koeien halen uit het land en zo. Dat soort dingen. Ik bedoel, de mens heeft daar geen heerschappij over. En over de gehele aarde, nou dat is helemaal een farse. Hè? De heerschappij hebben over de hele aarde. Als één ding gebleken is in de loop der tijd, is dat de mens daar helemaal geen heerschappij over heeft. Integendeel, hij kan een tuitje aanleggen, ik weet er alles van. Toevallig heb ik het beheer over nogal wat, een paar vierkante meter, maar goed. Maar zo in de zomer, dan moet je rennen om het bij te houden, opdat het niet een woestenij zou worden. Maar woestenij is een anagram van woestijn. Het is of een woestenij of een woestijn. In de zin van of het verwoekert allemaal. En dan is het helemaal niks. Hè? Of er groeit helemaal niks meer en dan is het een woestijn. En zo ziet de wereld er ongeveer uit. Het ene deel van de wereld is overwoekerd. Als we de zee even niet meerekenen. Van de landen is de ene helft overwoekerd. En de andere helft is, er groeit helemaal überhaupt niks. En daartussendoor zijn een paar tuintjes en daar wonen de mensen dan. Maar die hebben geen heerschappij over de wereld. Net over het stukje grond achter het huis of zo. Of over de Veluwe dan goed. Nou, dat is een hele prestatie, maar wat doen we met al die oerwouden en die woestijnen? De mens heeft daar geen heerschappij over, zelfs met de meest moderne middelen niet. We kennen er maar één die heerschappij heeft over de gehele aarde. En dat is uiteraard de Heer Jezus. En de woestijn zal bloeien, niet als onkruid, maar zelfs als een roos. Nou weet ik wel dat het daar overdrachtelijk staat in Jesaja, maar daar gaat het niet om. Ook letterlijk zijn die dingen waar. Daar gaan we weer. Er stond dus over de gele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Daar heeft de mens helemaal niks over te zeggen. Nou, en God schiep de mens naar zijn beeld. Duidelijker gezegd, naar zijn beeld toe. Opdat die mens zijn beeld zou zijn. Dat was in elk geval de bedoeling. De vraag is alleen, wanneer is de mens Gods beeld? Wanneer wordt dat doel bereikt? En het doel wordt bereikt door wedergeboorte, door opstanding uit de dood, door een nieuwe schepping. Heel simpele vraag. Als die oude zo volmaakt is, waarom dan een nieuwe? Als die oude zo volmaakt is, maar er ging alleen hier of daar ergens wat verkeerd. Waarom wordt dan niet dat wat verkeerd gegaan is hersteld? Gewoon. Want dat gebeurt niet. Integendeel, dat wat verkeerd ging, wordt niet hersteld. Er komt een hele nieuwe schepping uit die oude voort. De clue zit er natuurlijk in wezen in Gods rechtvaardigheid, waarbij natuurlijk niet alle vragen beantwoord worden. Zie iemand op de achterste rij, die wil graag al die vragen weten van heel vroeg, want dat weet ik nog, hè. Moet je maar geen brieven schrijven. Die lees ik 10 keer of zo. Dus die vragen vergeet ik nooit meer. Maar goed, ik ben me bewust, je kunt niet op alle vragen antwoord geven, maar de Bijbel geeft antwoord op deze vragen omtrent de schepping. De gedachte is namelijk dat hij die wij kennen als Satan, die werd ooit geschapen niet als Satan, maar als overdekkende cherub, als eerstgeborene betekent dat, als de machthebber over de zienlijke wereld, want dat lees ik in de schrift, ik tenminste wel. En wat we ook lezen in de Bijbel is dat Gods schaven enzovoort, die zijn onberouwelijk. Dat wil zeggen, de duivel dus, die, want zo kennen we hem dan via het Grieks weer. Die duivel, die heeft heerschappij over deze aarde. Dat, zo was hij geschapen, dat wil zeggen, dat was dus al zo voor Adam. Want de Satan is ouder dan Adam, dat lijkt me ook duidelijk. En God zegt, stuurt die Satan niet weg. Die roeit hem niet uit en zegt, weg jij, want het is fout. Nee, hij heeft hem de aarde onderworpen. Daartoe werd hij geschapen. Dat doel van God, dat blijft ook zo. Wat er gebeurt is niet in de eerste plaats dat Satan weggedaan wordt. Wat er gebeurt is dat die schepping, die aarde in ieder geval, want daar gaat het in de eerste plaats om, die wordt weggedaan. Zodat tot Satan gezegd kan worden, zo, nou, dat zit erop. Natuurlijk.
Waarom zei niet?
Zal ik eens een paar vragen ernaast leggen? Om het voor mezelf moeilijker te maken. Als God de wet geeft en God weet dat de mens de wet niet kan houden, waarom geeft hij hem dan? Als God weet wat dat de mens zal zondigen, waarom geeft hij hem een gebod in de hof? Huh? Nee, maar zo zijn er nog veel meer. Waarom geeft God opdrachten die niet... Van de week heb ik het er nog over gehad in Richteren. De vraag is aan de Heer, zullen we optrekken? Zullen we optrekken tegen Benjamin om wraak, om vergelding te doen vanwege de gruweldaad tegen Gibea was het dan. Hè? Zullen we optrekken? En God zegt tegen die 11 stammen, die 11 andere stammen, ja, doe dat. En ze verliezen. En dan gaan ze weer naar de Heer, doen nog offers bij, spreken de gebeden bij uit en zeggen, zullen we optrekken? Of zullen we het opnieuw dan doen? En de Heer zegt, ja zeker, prima, dat is mijn wil, dat is de weg des Heren. En ze verliezen. En dan komen ze nog een keer, voor de derde keer, en vragen, moeten we optrekken? Want het is per slotverrekening onze broeder enzovoorts. En dan zegt de Heer, ja, inderdaad, want morgen zal ik u de overwinning geven. Maar waarom eerst twee keer verliezen, de derde keer pas de overwinning? Omdat dat altijd zo is. Men moet verliezen om te kunnen overwinnen. Men moet, Johannes Evangelie, kom ik dan maar in terug, hè? Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Je raakt dit leven namelijk toch kwijt. Maar wie zijn leven verliest, die zal het behouden. Dat wil zeggen, hij krijgt ander leven voor terug. Het ene soort leven, psyche, dat geeft hij op. En hij ontvangt een ander leven, beter leven, eeuwig leven, zo ontvangt hij ervoor terug. En zo is het altijd. Dat eerste volk, waarom roept God Israël uit de volkeren als van tevoren vaststaat dat het een overspelig volk is? Dat stond van tevoren vast, dat wordt ook gezegd. Nou, het wordt ook achteraf gezegd, maar er wordt in ieder geval achteraf gezegd dat God wist dat het dat was. Dat het zou hoereren enzovoorts. Nou, waarom? Ter demonstratie. Want wat is de conclusie die we eruit trekken? Of wat leren wij daaruit? Dat inderdaad in deze oude schepping geen goeds woont. Dat wat je ook met deze oude wereld doet, hoezeer je een mens ook isoleert uit zijn zondige omgeving, hoe goede opvoeding je hem ook geeft, hoe goede levensomstandigheden je hem ook geeft, hoe goed de woningen ook zijn waarin hij woont, meneer de uil, de misdaad bestrijd je daar niet mee. Nee, dat is oude koeien uit de sloot halen. Maar dat was die dokter Anders Jeden UTB, dat kent u waarschijnlijk wel. Die beweren dan, als je de mensen dan maar goeie, als de woningnood nou maar opgelost is, de mensen goede huizen hebben om in te wonen, dan zal de misdaad daarmee teruggedrongen worden. Wat een dwaasheid. En dat voor iemand van gereformeerde huizen. Wat een dwaasheid. Natuurlijk niet. Integendeel. Neem Israël. Door God geroepen, door God op wonderbare wijze verlost. God demonstreerde, manifesteerde, om het nog sterker te zeggen, zijn macht en zijn genade, zijn goede tierenheid, zijn barmhartigheid, of hoe het allemaal maar heten mag, aan het volk. En hij leidde uit Egypte. Ze waren 1 of 2 dagen onderweg, of weet ik veel hoe lang, maar een paar dagen maar. En toen begonnen zij te murmureren. Waarom? Omdat dat hun aard was. Omdat dat erin zat. Klaar uit. Dat is zo gaat het gewoon. De mens is namelijk helemaal niet voor verbetering vatbaar. Die oude mens niet. Waarom niet? Omdat de hele oude schepping niet voor verbetering vatbaar is. Het enige wat er nog gebeuren kan, is dat er uit die oude wereld een nieuwe wereld verwekt wordt. Opdat die oude wereld zou voortbestaan in die nieuwe generatie. En daarna kan de oude generatie sterven. En dat gebeurt ook. Dat wil zeggen, uit de oude wereld, die de moederfunctie vervult. Dan krijg je nog voorlichting ook op zondagmorgen. Uit de oude schepping die de moederrol vervult. Ik heb het net niet willen zeggen, maar even in een tussenzin. Terwijl gij naar de stem van uw vrouw geluisterd hebt. Maar eigenlijk, omdat je naar de stem van de stof, die gevallen wereld, geluisterd hebt. De oude mens, die schepping, die vrouw is het eigenlijk dan. Hè? Dat is typologie hoor. Nou goed, terugkomen bij mijn verhaal. Die oude wereld vervult de moederrol. Van die wereld staat ook de hele schepping is in barensnood. Ik verzin het niet. Die termen komen uit de Bijbel. Het zijn geen theologische termen om bepaalde gedachten aan te duiden, hè? Om dan mee te schermen. Nee, er staat in de schrift, de hele wereld, de schepping is in barensnood tot nu toe en wacht op het openbaren, de openbaring, de geboorte dus eigenlijk in zekere zin, van de Zoon Gods. Dat wil zeggen, het wacht tot op het moment dat die nieuwe schepping geopenbaard of getoond zal worden. Want daartoe dient de oude schepping. Zal ik het eens een mooi voorbeeld geven? Waartoe moest Jacob toch Rachel trouwen? Nou, moest trouwen. Je kan ook niks meer zeggen tegenwoordig. Hij zou Rachel trouwen, hij kreeg Rachel niet, hij kreeg Lea. Maar daarna, goed, alsnog Rachel, laten we dat deel van het verhaal dan overslaan. Hij trouwde Rachel, maar waarom Rachel? Wat was er met Rachel? Hoezo Rachel? Ze moest alleen twee zonen voortbrengen. Het ging steeds verkeerd, weet u wel. Zou Rachel zijn met wet is Lea, toen werd het alsnog Rachel. Toch tweede. En toen werd er een zoon geboren, het was Jozef, maar dat was ook al niet goed. Ja, in zekere zin wel, er mankeert niks aan Jozef. Maar het was het wachten op de tweede, net zo goed, de tweede. En dan te bedenken dat Jacob ook al de tweede was en zijn vader Isaac was ook al de tweede. En Abraham was in ieder geval ook niet de oudste, dus mijn vader is ook de tweede. In ieder geval de tweede overlevende en zo kan ik nog een poosje doorgaan. Maar het wachten was altijd op de tweede. Nou, toen kwam de tweede zoon van Rachel, laten we dat verhaal opnemen. Waar werd hij ook alweer geboren? Natuurlijk in de velden van Efrata bij Bethlehem. Uit de herderin. Niet de herders, maar de herderin. Want Rachel was herderin, dat staat er ook allemaal keurig bij. En daar werd geboren Benjamin, vermoedelijk op de latere dorsvloer van Boas, om het verhaal eens even gecompliceerd te maken dan. Dus dezelfde plek. Ja, het is bij Bethlehem, daar gaat het maar om. Nauwkeuriger wordt niet omschreven, dus ik mag rustig zeggen, het is dezelfde plek. Nou goed, daar werd Benjamin geboren. De zoon van mijn laatste dagen wordt het vertaald. Oftewel, de zoon van mijn rechterhand, want dat is hetzelfde, want de laatste zoon zou zitten aan de rechterhand Gods. En de laatste zoon zit aan de rechterhand Gods. Kortom, het is de laatste definitieve generatie, daarmee is Sloes. En wat gebeurt er? Rachel sterft. Want als de nieuwe schepping openbaar wordt, uiteindelijk, laatst, de laatste dagen, Benjamin, de laatste dagen, pas dan, als de nieuwe schepping openbaar wordt, zal de oude verdwijnen. Want het gaat altijd om de tweede. En dan anders nemen we bovendien, ter illustratie uit de Hebreeënbrief, de term, die zegt, de uitdrukking die zegt, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Of God neemt de eerste weg om de tweede te stellen. Dat kan natuurlijk ook. Afhankelijk van waar het op slaat. Nee, ik weet niet waar het staat in Hebreeën, maar het is op de rechtse bladzijde. De rechtse kolom is ongeveer het midden van de kolom staan. Nou goed. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dan zeggen we, waar gaat het over? En dan zeggen we, oh nee, dat gaat over het oude en het nieuwe verbond. Hij neemt het oude verbond weg om het nieuwe te stellen. En anders, nee, het gaat om het priesterschap. Hij neemt het oude priesterschap van Aaron weg om het nieuwe, dat van Melchizedek, oftewel van Christus, te stellen. En nog een ander zegt, nee, het gaat over het offer. Hij neemt het oude offer weg, de offers van het oude verbond, om het nieuwe offer, dat van Christus, te stellen. En dan gaan we ruzie maken over waar het op slaat. Ik heb er dagwerk van hebben. Maar waar het op slaat, Wel, op alles, God neemt al het eerste weg om het tweede te stellen. En daarom neemt God de eerste Adam weg om het tweede te stellen. Dan gaan we weer hoor, ditzelfde rijtje even. Waarom neemt God het eerste offer weg om het tweede te stellen? Omdat het bloed van stieren en bokken de zonde niet kan wegnemen. Volgende vraag, want dat is de vraag waarmee we dus eigenlijk vanmorgen begonnen. Volgende vraag, maar waarom gaf God die offers dan? Waarom stelde die offers dan in? Was toch Gods wil? Maar er is uit gebleken uit die offers dat dat zo niet kan. Er moet wel een offer gebracht worden, dat is waar, maar niet die. En daarom zegt diezelfde schrift op een andere plek, of er zegt dezelfde Heer op een andere plek in de schrift, uw offers heb ik niet gewild. Staat er? Uw offers heb ik niet. Welke dan wel? Nou, de volgende zin dan gewoon. De volgende zin van waar ik nu uit citeer, uit de psalm. Zeg gewoon, toen kwam ik. God zei, uw offers wil het niet. En toen zegt de Heer Jezus, toen kwam ik. O God, om uw wil te doen. In het begin des boeks is van mij geschreven. Dan kijken wij in het begin des boeks en dan zeggen we, waar dan? In hoofdstuk 1 natuurlijk. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En daar kwam Gods beeld en Gods gelijkenis. Die mens werd. Zie dat het omgekeerde volgorde is. Het resultaat moest zijn een mens als Gods beeld. Ik zeg nou niet naar. Een mens die Gods beeld is of Gods beeld die mens is. Er wordt in het begin gesproken over een mens die Gods beeld zou moeten zijn. Maar het eind van het verhaal is dat Gods beeld mens wordt. Want op die manier gaat het wel. Als het van boven komt, gaat het wel. Als het van beneden komt, niet. Als het van God uit de hemel komt, dan komt wel het resultaat, het gewenste resultaat tot stand. Komt het uit de aarde, dan komt het gewenste resultaat niet tot stand. Want van de aarde kun je niet opklimmen tot de hemel. Oftewel, vanuit deze gevallen wereld kun je niet opklimmen tot de rechtvaardige God. Maar andersom kon het wel, daarom gebeurt dat ook. Eerst wordt dus gedemonstreerd dat uit de aarde niks goeds voortkomt. Maar nou God zegt, dan zal ik je vertellen hoe het dan wel goed komt, als het namelijk van de hemel nederdaalt. En dus daalde hij van de hemel neder. En dat begint dan, je kunt overal de draad opnemen, maar ik neem nu dan de draad op bij de, laten we zeggen, bij kerstfeest, of zullen we zeggen Matthäus 1 of Lucas 1 en 2 enzovoorts. Dan, want de Heilige Geest zal over u komen en ge zult zwanger worden en ge zult de zoon baren. En die gij is natuurlijk Maria, maar als je iets verder doordenkt is het heel Israël, het Joodse volk. En als je nog verder doordenkt is het gewoon de schepping als zodanig. Waar God overkomt met zijn geest, maar dat staat in Genesis 1 vers 2, zodat je maar weer ziet dat inderdaad in het begin des boeks over hem geschreven is. Gods geest zweefde, en sommigen vertalen zelfs met broeden, op de wateren, in de zin van er zou leven uit voort moeten komen. En dat is ook zo, want Gods geest is het mannelijke en deze wereld was het vrouwelijke. En daar komt inderdaad de erfgenaam of de nieuwe schepping, of zullen we zeggen de zoon uit voort. Maar niet de eerste, Adam, maar de tweede, Adam. Maar als over de eerste gesproken wordt, en ook als tot de eerste gesproken wordt, wordt in werkelijkheid gesproken over en tot de tweede. Ik zou u talloze voorbeelden kunnen aanhalen. De schrift waar je net zulke uitspraken vindt, ongeveer als hier in Genesis 1 over, laat ons mensen maken ons beeld en onze gelijkenis. En waaruit zal blijken dat als je ze nauwgezet leest en bestudeert, dat ze op geen enkele manier op die eerste mens van toepassing kunnen zijn. Zo spreekt God tot Pinhas, dat weet u misschien niet eens, hè, maar spreekt God tot Pinhas, ken u die? Ja. Nou, ik bedoel nou natuurlijk de kleinzoon van Aaron. Het had ook nog een paar generaties verder kunnen zijn, dan was het de zoon van Eli. Ja, dit bedoel ik niet. Ik bedoel de kleinzoon van Aaron. Pinhas. God zegt, met Pinhas sluit ik mijn verbond. Een eeuwig verbond, een verbond des vredes. Welk verbond is dat? Welk verbond heeft God met Pinhas gesloten? Goed geantwoord. Geen één. Waarom zegt hij het dan? Omdat Pinhas een beeld is van de opgewekte Christus nu gezeten in de hemel aan de rechterhand Gods. Dat kan ik wel uitgebreider bewijzen, maar dat doe ik nou niet. Ik zeg het nou alleen maar. Pinhas, de kleinzoon van Aaron, is een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond die zich verbergt in de hemel. Huh? Ja, priestergeslacht natuurlijk. Ja, nog veel meer, maar ik wil er gewoon niet op ingaan. Maar het gaat erom, dat is in Numeri ergens, hè, wordt dat tot hem gezegd. Zegt, spreekt de Heer over of tot Pinaas, zegt, met hem heb ik dat verbond. Nou, maar het gaat niet over Pinaas, het gaat over de echte Pinaas, dat is namelijk Christus. Nou, enzovoorts. In Malachi, daar zit ik helemaal achter in het Oude Testament, in Malachi wordt gesproken over Levi, moest lezen, dat was van aardigheid nou eens lezen, een onbekende schriftgedeelte, maar ze zijn belangrijk, al was het maar alleen om op de juiste wijze de schriften te leren lezen. Malachi 2. Malachi 2, vers 4. Dan zult gij weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi zij, zegt de Heer der Heerscharen. Welk verbond heeft God met Levi gesloten? Malachi 2, vers 4 is dat. Dan zult gij weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb. Een gebod is hetzelfde als verbond, althans, zijn synoniemen. En dus staat er op dat mijn verbond met Levi zei. Welk verbond heeft God met Levi gesloten? Ooit. Dat is ook goed geantwoord. Welk verbond zal God met Levi sluiten? Nou, geen enkele. Zolang we onder Levi verstaan, de zoon van Jacob. Maar toch zouden we die eronder moeten verstaan. Maar zelfs het priesterschap, want over het priesterschap wordt hier gesproken, hoor. Let maar op, lees maar vers 1. Hè? En u gij priesters, tot u wordt dit gebod gezonden. Gaat over priesterschap. En in dat verband wordt dus Levi genoemd, want het priesterschap onder het oude verbond was het priesterschap uit Levi. Het Levitische priesterschap, de stam van Levi. Maar het eigenaardig is, dan mag je dan gesproken worden over mijn verbond met Levi, maar dat verbond, het oude verbond en zeker het verbond over priesterschap, was niet gesloten met Levi, maar met Aaron. Een kleinzoon of zoiets, geloof ik, hè, van Levi. Levi zelf is nooit priester geweest. En Mozes, die uit Levi was, is nooit priester geweest. Zou aardig geweest zijn als leider van het volk, maar het was niet zo. Zijn broer wel, Aaron. Het was de priesterschap van Aaron. Kortom, Levi is niet eens priester geweest en van een verbond met Levi is ook geen sprake. Levi was vermoedelijk al lang overleden. Waarna de volgende vraag is, wie is deze Levi? Dat is Christus. En de volgende vraag is dan natuurlijk, maar waarom wordt hij dan Levi genoemd? Omdat het Levitische priesterschap een beeld is van het tweede priesterschap, namelijk het priesterschap van het nieuwe verbond, namelijk dat van Christus. Zodat inderdaad het eerste priesterschap van Levi wordt weggenomen en het wordt vervangen. Maar waarom wordt hij dan Levi genoemd? Omdat het Levitische priesterschap een beeld is van het tweede priesterschap, namelijk het priesterschap van het nieuwe verbond, namelijk dat van Christus. Zodat inderdaad het eerste priesterschap van Levi wordt weggenomen en het wordt vervangen door het tweede priesterschap, namelijk dat van Christus. En dat blijft altijd, omdat Christus altijd leeft, zegt de Hebreeënbrief, letterlijk. Maar daarom wordt Christus als Levi aangeduid, omdat Levi dan een voorbeeld is, op zijn minst, van Christus. En nog eenvoudiger is het natuurlijk gewoon om de naam Levi alsnog te vertalen, want Levi betekent eigenlijk zo'n beetje verzoenen. Nou, letterlijk samenvoegen. Nu zal zich mijn man bij mij voegen, zei zijn moeder. En ze noemde zijn naam Levi, want, zei ze, nu zal zich mijn man bij mij voegen. Nu komt verzoening tot stand, eenheid tot stand. En waar eenheid is, is leven, en waar verdeeldheid is, is dood. Dus Levi staat voor verzoening en nieuw leven. En daarom kan de naam Levi op de Heer Jezus van toepassing gebracht worden. Gebeurt trouwens ook zelfs in het Nieuwe Testament. Maar goed. Nee, ik bedoel zelfs in de Evangelie, niet alleen in de brieven. Goed, nou, maar weer terzijde. Maar waar het om gaat is dat hier Levi genoemd wordt, maar Christus wordt bedoeld. Pinaas wordt genoemd, maar Christus wordt bedoeld. En als er staat in Jeremia, Zullen we zeggen? Nee, Ezechiël is het. Ezechiël 34 of 37, beide geloof ik. Daar staat in ieder geval in die plaatsen: en mijn knecht David zal koning over hen wezen. Daar staat er David, maar wie is bedoeld? De Heer Jezus Christus uiteraard, de zoon van David. En ook hier kun je de naam gewoon vertalen en zeggen, maar David betekent de geliefde. En mijn knecht David is dus de geliefde knecht. En daarmee ook de geliefde zoon. Enzovoort. Er staat David, maar het is Christus. Er staat Levi, het is Christus. Er stond Pinhas. Pinhas betekent trouwens de mond van de slang. Penagash. De mond van de slang. Dat wil zeggen, de slang spreekt. Maar dan wel natuurlijk die slang uit Numeri en uit Johannes 3. Zover zijn we dan niet, maar het is de verhoogde slang, namelijk de zoon des mensen. Christus in de hemel, die spreekt. En aan wiens woord wij ons hebben te houden. Nou, en zo kan ik nog een poosje doorgaan. Want God sprak over de beloofde zaad aan Abraham. Dat bleek Isaac te zijn, maar later leren wij dat het niet Isaac was. Maar, wie dan wel? Makkelijk toch, hè? De Heer Jezus Christus. Uiteraard, spreken over de Messias. Enzovoort. Ja, dat is altijd goed. Dat is altijd goed, ja. Ja, in de tijd op de Bijbelschool zei ik het ook altijd. Als je niet weet wat het is, vul alle vragen maar gewoon in Christus. Dan heb je waarschijnlijk wel een voldoende. En anders deugen de vragen natuurlijk niet. Nee, want waar zou je anders naar moeten vragen dan naar Christus? Dat is toch gewoon zo? Hè? Goed, nou dan weet je dat ook weer. Zo komt het dat er tegenwoordig zoveel mensen zijn die een Bijbelschooldiploma hebben. Maar goed. Nee, dat bedoel ik positief dan, hè? Dus, hè, zoals ik het nu zeg. Goed. Nou, hoe dat ook zij. Als God spreekt tot Mozes, dan zegt God tot Mozes: denk erom, het gaat jou slecht. Maar denk erom, er komt straks een profeet. Als Mozes, als gij. God spreekt over Mozes, maar in werkelijkheid spreekt hij over Christus. En als het over Adam gaat. En ook, nou ben ik veel dichter bij huis nog, want nou staat het zelfs letterlijk in de Bijbel. Als het over Adam gaat, over wie gaat het dan? Over Christus. Ik ben te laat. Over Christus, want dat staat in Romeinen 5. Want er staat dat hij een voorbeeld was van degene die komen. Dat is een hele sterke trouwens. Die moet ik toch maar even lezen. Romeinen 5. Dat is het hart van het evangelie eigenlijk trouwens. Maar het gaat om de vergelijking tussen de eerste en de tweede. Maar er staan zoveel vergelijkingen in zo weinig woorden dat het soms wat moeilijk lezen is. Dit zijn weer van die, hoe noem je dat, samengetrokken zinnen. Een paar woorden en er staat ontzettend veel in. Maar ik zal mijn best doen om wat ik lees in ieder geval uiteen te zetten. Letterlijk uiteen, hè. Het uit te rekken weer. Er staat namelijk anders krijg ik weer dat ik vers 12 oversla, dus laat ik vers 12 dan ook lezen. Er staat vers 12 daarom, gelijk, dat verstaat u niet, dat is ook niet bedoeld, gelijk, en dan, alzo, dat is de zin. Dat is de structuur van de zin. Gelijk, alzo. Gelijk het een, alzo ook het ander. Gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. En door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. En dan volgt uit deze vergelijking, want het is een vergelijking, al zou je dat zo niet zeggen als je het Nederlands leest. Dan volgt uit deze vergelijking de uitdrukking in welken, maar dat is een bekende verkeerde vertaling van de service, broeder, dat ik even op dat vers inga en dat ik nog weet dat je dat gevraagd hebt, hè. Zie je dat het toch helpt, hè. En hoe lang is dat nou geleden? Ja? Oh. Nou goed. Daar gaat hij weer. Nee, hij heeft de antwoord gehad. Er staat namelijk, door één mens is de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood. En de dood is op dezelfde manier ook tot alle mensen doorgegaan. Alzo staat er, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. Het blijkt namelijk dat alle mensen gestorven zijn, tot op heden. Er zijn er die nog leven, natuurlijk, is altijd een aardig tegenargument. Maar dan zeg ik altijd, wie het laatst lacht, lacht het best. Hoewel dat niet erg toepasselijk schijnt te zijn. Maar dat is een kwestie van tijd. Dat blijkt dan nog wel. Of dan zeg ik, we spreken elkaar nog wel. Of niet, maar in beide gevallen krijg ik gelijk dus. Hè? Dat wil zeggen, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. Ziet u, dat was de helft van het verhaal waar we er straks mee begonnen. Door één mens de zonde, door de zonde de dood. Nou, dan staat er, en dan vervolgens, staat er in welken, maar er staat in het Grieks efhoi, dat wil zeggen dat de conclusie getrokken wordt. Het is niet in welke, maar het is eigenlijk op welke, dat zou dan de meest overeenkomstige vertaling nog zijn. Het betekent namelijk, wij besluiten daaruit dat, er volgt uit dat, of op die grond besluiten wij dat alle gezondigd hebben, dan wel zondaren zijn. Want uit, we leren eerst dat er één mens de zonde in de wereld gekomen is, de zonde natuur, de zondige aard, hè, de zonde als principe, in het algemeen, de zonde, is door één mens in de wereld, meer speciaal de mensenwereld uiteraard, gekomen. En daar staat er vervolgens, aangezien nu alle mensen gestorven zijn tot op heden, moet het dus zo zijn dat alle mensen zondaren zijn. Dat concluderen we eruit. En dat het dat betekent blijkt, want het wordt meteen in vers 13 en 14 even toegelicht in de lange tussenzin. Want daar staat, want tot de wet, ook tot de wet, tot Mozes, van Adam tot Mozes dus, was de zonde in de wereld. Alleen in de volgende hoofdstukken, nee, in de volgende hoofdstukken van Romeinen zal worden uitgelegd dat de mens pas merkt dat hij zondaar is, niet dat hij zondig, maar dat hij zondaar is, als hij onder de wet geplaatst wordt. Niet hij heeft zonde, hij is zonde of zondaar. Dat wil zeggen, dat weet ik niet waarom die er staat, het bleek in ieder geval eruit. Het was een demonstratie, niet een proefgebod zo van, zoals kijken of het werkt of niet. Het is niet de eindcontrole in de fabriek. Dat is allemaal zo'n menselijke gedachte. Nee, de heer zegt dat er dan maar geen niet van eten. En wat er gebeurt, dat de mens het ogenblikkelijk doet. Waaraan aan ons gedemonstreerd wordt, dat als een mens de gelegenheid krijgt, dan doet hij dat. Maar meer nog, de mens is minder geïnteresseerd in leven dat hij van een ander kan ontvangen. De boom des levens namelijk. Want daar had hij niet van. Huh? Nou, dat gaf hij zelfs op. Hij was meer geïnteresseerd in zichzelf tot God maken. Niet alleen omdat dat tot hem gezegd werd. Maar hij demonstreerde het ook door te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Want wat goed is en wat kwaad is, maakt God zelf al uit, niet de mens. Want, onder ons, maar het is gevaarlijk in Leerdam. Ik heb het raam niet dicht. Nou, het is gevaarlijk in Leerdam. Eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads herhaalt zich later in de vorm van het leven onder de wet. Dat is precies hetzelfde. En anders wil je er niet over nadenken als je niet tot die conclusie komt. Eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads wil zeggen dat men door het eten van die boom zou komen tot kennis van goed en kwaad. En dus tot het verschil van wat wel en wat niet mag eigenlijk. Dan wel oorbaar is. Nou, daar is de mens nog steeds mee bezig en die denkt er God mee te dienen. Wat een dwaasheid. Hij moet eten van de boom des levens, van Christus namelijk. En daar zijn we nu de hele morgen al erg lang mee bezig. Namelijk, het gaat niet om ons, het gaat niet over ons, het gaat niet over de mens, het gaat zelfs niet om Adam. Adam is niet het eindresultaat van Gods handelen. Christus is dat. En als Adam het is, zou zijn, dan blijven wij zitten met de problemen van de ethiek en de moraal, namelijk wat deed hij goed en wat deed hij verkeerd, zodat we weten wat wij ook moeten doen of eventueel zouden moeten laten. Maar dan zijn we bezig met hetzelfde te doen. Toch, of we nou het goede doen of het kwade doen, in beide gevallen eten wij van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dat is fout. Men moet eten van de boom des levens. En die boom des levens is Christus. En dus lezen we over Adam en dat blijkt Christus te zijn. We lezen over Mozes, het is Christus. We lezen over Isaac, het is Christus. We lezen over Noach, het is Christus. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is Christus. Zelfs als de verkeerde dingen gebeuren, in veel gevallen, alle wil ik niet zeggen, want anders dan gaat u de vraag over stellen. Maar Want ik ken de hele Bijbel ook niet, natuurlijk. Maar in de gevallen die ik bestudeerd heb, blijkt dat heel wat figuren die dingen doen die wij afkeuren, zijn daarin juist toch een type van Christus. Al is het beeld dan misschien ook lang niet altijd omgekeerd. En dat is hier ook zo. Maar laat ik de draad hier verder opnemen. Tot de wet was de zonde in de wereld. Dat de mens een zondaar is, merkt hij pas als je onder de wet geplaatst wordt, die tot hem zegt, doe dit en doe dat en doe niet dit en doe niet dat. Dan zal blijken dat hij met zijn gedachten of met zijn geest of met zijn hart, of hoe dat maar heet, de wet onderschrijft en zegt, al wat de Heer geboden heeft zullen wij doen, waarna hij precies de verkeerde dingen doet. Want dat staat er ook, volgende hoofdstuk of hoofdstuk 7 inmiddels dan. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En het goede dat ik wel wil, dat doe ik niet. Ik heb het in één keer goed gezegd. Ik herhaal het dus niet. Toch? En welke conclusie trek je eruit? Dat de mens met zijn gedachten, als hij nadenkt dus, als je geest gebrand, is geest eigenlijk. Als je nadenkt dat hij de wet Gods onderschrijft, dat hij het ermee eens is. Hè? Handtekening eronder of streep eronder, dat kan allemaal voor onderschrijven. Hij is het ermee eens, hij stemt hem in, dus rechtvaardig en heilig en goed. Maar zijn probleem is vervolgens dat hij dat geen handen en voeten kan geven in modern Nederlands jargon. Dat wil zeggen, hij kan dat zo niet leven, hij kan er niet mee. Want gij zult niet dit en dus doet hij het. En gij zult dat en dus doet hij het niet. Hij wil wel, maar hij kan niet. Er is een soort communicatiestoornis. Het is geen communicatiestoornis hoor. Maar ik moet het anders zeggen. Het is onmogelijk om de wil van de mens, van de menselijke geest, tot uitdrukking te brengen in zijn lichaam. Dat wil zeggen in zijn levenswandel. Zijn levenswandel, wie het ook is, hè. Ja, u bent allemaal natuurlijk nog erg jong. Als ik zo ongeveer. Maar in ieder geval, als wij omkijken, dan zullen wij zien dat ons leven in het algemeen genomen toch wel wat beroerder uitziet dan wij ons hadden voorgesteld. Dat bedoel ik helemaal niet cynisch of negatief, maar dat is nou eenmaal zo. We hadden het graag toch wel wat beter gewild. Niet zo bescheiden zijn mensen, kom op. We hadden het ons beter voorgesteld, maar het is niet. Waarom niet? Omdat we dat niet kunnen. Dat is onze onmacht. We hebben het niet gekund. Waarom niet? We wilden wel. Maar we hadden er geen controle over. Het ging toch anders. En zo viel ik dus toch van mijn fiets. Ik ben er nou over begonnen. Ik wil wel anders, maar ja. En niet alleen omstandigheden, dus ook eigen tekortkoming uiteraard. Vooral dat. Nou, daar gaat het nou om. De mens wil wel, maar kan niet. En pas als je hem beproeft, maar ik bedoel het niet met grote letters als geciteerd uit de Bijbel, ik verzin het, hè. Pas als je hem beproeft, dan zal blijken, duidelijk, want dan wordt het een demonstratie bij een beproeving, hè. Dan wordt het een demonstratie, dan zal blijken dat hij het niet kan. Wat besluiten wij eruit? Dat hij, nou wel niet zijn geest, maar wel zijn uiterlijke verschijning, zijn verschijning in deze wereld, dat wat uit de aarde genomen is, dat is in de macht van de zonde. Dat wil zeggen, dat wordt beheerst door iets of iemand anders dan die mens zelf. Heb je dat? Heb je dat ook, bedoel ik? Hij bedoelt op twee manieren dus, hè? Nee, zo is dat inderdaad. Als wij zelf niet de controle hebben over onze levenswandel en over ons doen en laten, dan betekent dat het iemand anders daar controle op uitoefent. En dat is de zonde. Waarna Paulus zich later verexcuseert. En dan zegt iedereen, dat is maar makkelijk. Hij zegt, ik zondig wel, maar dat doe ik niet meer. Maar dat doet de zonde in mij woont. Dus dat doet de zonde die in mij woont. Dat ben ik niet. Hij trekt zich als het ware terug. Hij laat wat los. En zegt, nee, dat ben ik niet. Waarna hij zegt, ik ben gestorven. Dus ben ik dat niet. Ik ben gestorven, maar ik leef. Maar niet ik. Toch niet. Christus leeft in mij. Enzovoorts. Het zijn twee verschillende identiteiten. En daar gaat het om. Daar is de mens aan onderworpen.
Nou, is het ook een gevaar, ik denk, dat mensen dan die dat op een bepaalde manier willen lezen, denken van, maar ja, ik kan natuurlijk toch blijven doen wat ik wil.
Yes, zeker. Dirty mind is a joy forever, zeggen de, wie zeggen dat ook alweer?
Ja.
Nou, laat het zeggen de Engelsen. Het was mijn zwager, maar dat doet er nou niet toe. A dirty mind is a joy forever. Ik bedoel gewoon te zeggen, die lui die passen deze, die lezen deze dingen en laten hun menselijk, natuurlijk, stoffelijk, vleeselijk denken daarop los. En zeggen, nou dat is maar, dan neem ik af, dan zeg ik, nou, dat was ik, die was de zonde, dus nou kan ik voortaan doen wat ik wil, want ik kan aantonen dat niet ik het was, maar de zonde. Maar, dat is, maar het is wel waar, zuster, dat is wel waar, maar dat is niet de bedoeling. En dat staat pas in Romeinen 6. Het is niet de bedoeling dat je het zo toepast, maar daarom is het wel zo. Daarom is het wel zo. Oh. Nou, laat ik dit verhaal voortzetten. Dus blijkt, vers 14, daar staat nog een keer, maar de dood heeft geëerst van Adam tot Mozes, dat wil zeggen tot de wet. Komt overeen met het begin van vers 13. Want tot de wet was de zonde in de wereld. Hoewel zonde pas blijkt, zondige natuur pas blijkt uit wanneer de wet erop gelegd wordt. Hè, was die zonde er wel. En want zonde mag je dan niet gezien hebben. De dood wel. Want de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Moet eens opletten wat hier staat. Hè. De dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Dus toen er geen wet was. Heerste de wet niet, maar de dood wel. En als de dood heerst, komt dat uiteraard omdat er zonde is. Want dat was vers 12. Dus de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Zelfs en dus ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Dat wil zeggen, Adam heeft bewust gezondigd. Maar er waren de late die veel minder bewust gezondigd hebben. En er zijn zelfs, mag je toch aannemen, toch wel ook wel erg veel baby's gestorven in de eerste tijd van het leven, de eerste maanden dan wel jaren. Die kun je moeilijk enige overtreding of zonde in de zin van zondige daad toerekenen, maar ze stierven wel. Wat bewijst dat? Dat bewijst dat ze zondaren waren. Nou verder. Dus ook degenen die niet hadden gezondigd op dezelfde manier als Adam zijn gestorven. Maar van Adam staat dan meteen, vers 14, in verband met zijn zonde staat meteen, welke voorbeeld is desgene die komen zou. Ik wil toch inhameren, hè. Adam, de Adam die zondigde, door wie zonde en dood in de, althans mensenwereld kwam, die Adam die zondigde, is juist daarmee zelfs een voorbeeld van degene die komen. Niet zou, maar die komen zou. Maar wie zou er komen? We hebben het over Adam en hij zondigde. Maar wie zou er komen? Goeie antwoord, net de tijd. Goed. Maar wat zou, goed, andere vraag. Wat zou er komen? Genesis 1, wat zou er komen? God zei, laat ons mensen maken. Nou, wat zou er nou komen? Nou, en mensen naar ons beeld en ons gelijkenis, maar wat kwam er? Of wat kwam er? Adam, wie is Adam? Gods beeld en Gods gelijkenis. Nee, wist hem erachter niet. Hij is een voorbeeld van degene die komen zou. Staat het toch? En dat het zo is, mag duidelijk zijn, want de rest van dit hoofdstuk geeft in 7 vergelijkingen aan hoe deze zondige Adam een type is van de rechtvaardige Christus. Dus waarom Adam eerst als illustratie van wie Christus zou zijn, maar het zijn tegenbeelden. Dat wil zeggen, Adam, wat bij Adam negatief is, is bij Christus positief. Niet altijd, want soms. We waren dus terechtgekomen in Romeinen 5, vers 14. Waar staat dat Adam, de zondige Adam wel te verstaan, een voorbeeld is van degene die komen zou. En dat betekent inderdaad dat wij zouden kunnen vragen, waarom schiep God Adam? En dan is het antwoord, een van de antwoorden is dan in ieder geval, als voorbeeld van degene die komen zou later. Dat wil zeggen, de komst van Adam hield de belofte in van de komst van een tweede Adam. Dat is een voorbeeld van degene die komen zou. Goed, anders dan. Aaron is een type van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. De komst van Aaron als type, als hoge priester, is dus een belofte, houdt een belofte in, namelijk dat er eens een andere priester zou komen, die zijn leven lang ook priester zou blijven, maar die dan helemaal niet zou sterven. Dat is het verschil. Of een verschil. Dus het houdt een belofte in van dat wat later zal komen. Dat bovendien, daar gaat hij weer hoor, dat bovendien Aaron, de hoge priester uit de stam van Levi, de belofte inhoudt van een priester die later zal komen, wordt bewezen uit Genesis 14 en uit de Hebreeënbrief, waar staat dat Melchizedek als hoge priester al eerder verscheen dan Aaron en Levi, zodat daarmee meteen al vastgesteld werd dat er een ouder en dus hoger en beter priesterschap bestond dan wel zou zijn dan dat van Aaron. Zodat de komst van Aaron als hoge priester eigenlijk, je zou zeggen, nou dan dient dat het niet, dan heeft dat geen betekenis. En inderdaad, voor ons behoud heeft het geen betekenis. Maar het heeft wel een betekenis, want het is een voorbeeld van degene die komen zou en wiens komst tevoren dus eigenlijk al was aangekondigd. Heb je dat? Er was een voorbeeld, Aaron was een voorbeeld van degene die komen zou en wiens komst tevoren was aangekondigd. Er was namelijk een voorbeeld van Christus' hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek en die Melchizedek was tevoren al verschenen. Goed. Toen Aaron geschapen werd, was hij een voorbeeld van degene die komen zou, namelijk de laatste Adam, namelijk Christus, die tevoren al was aangekondigd, want er was gezegd, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Einde van het verhaal. Waarmee gezegd is dat die uitspraak in Genesis dus inderdaad spreekt over Christus. Waarna wij nog heel wat losse argumenten hebben, die rechtstreeks met de gestelde vragen te maken hebben. Eén ding is namelijk heel sterk. Dat is namelijk de roeping van de gemeente in onze dagen, die bovendien een verborgenheid is in het Oude Testament, maar waarvan staat in Efeze 1 dat de gemeente al uitverkoren is in Christus. Nou, heel voorzichtig gezegd, dit staat er niet wat ik nu ga zeggen, maar in elk geval al van voor Adam. Want er staat van de nederwerping der wereld. En de nederwerping der wereld, dat is in ieder geval van voor Adam. Dus is verder terug. En verder hebben we nog het lam dat geslacht is van de nederwerping der wereld. Dat is hetzelfde verhaal. Dat stond dus allemaal al vast. Toen Adam zondigde, moest God niet eerst de poos nadenken om zijn verlossingswerk te bedenken en te zeggen, zal ik daar nou eens wat aan doen? Nee, dat was allemaal al bekend. En mocht u dat niet duidelijk genoeg vinden, dan gaan we weer naar de bekende parallellen. Toen Esau geboren werd als zoon van Isaac, was dat in overeenstemming met de wil van God, uiteraard. God had zich laten verbidden vanwege de onvruchtbare Rebecca en haar baarmoeder werd, om in Bijbelse termen te blijven, alsnog geopend en daar werd Esau geboren. Maar voordat die zonen geboren waren, had God al gezegd, de meerdere zal de mindere dienen enzovoorts, aangehaald later in Romeinen 9. Met andere woorden, ook die eerste Esau was in overeenstemming met de wil van God, maar tegelijkertijd was bepaald dat de tweede pas het definitieve eindresultaat zou brengen. Het bedoelde eindresultaat zou brengen. En de eerste is een voorbeeld van de tweede. Nou, dat van Esau en Jacob is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld, omdat het erbij staat, al voordat ze geboren waren. Lees het maar eens naar, Romeinen 9, ook een omstreden schriftgedeelte trouwens, maar het is natuurlijk gewoon aangehaald ook uit Genesis. En voordat ze geboren waren, was het al bepaald. Dat wil zeggen, God wist, er zouden er twee komen, de tweede zou het definitieve, of zou de eerst geboorterecht ontvangen, of hoe het maar zijn zou. Dat betekent dus dat al wat God beloofd had, zou vervuld worden, niet aan de eerste, maar aan de tweede. Maar de eerste is een voorbeeld van de tweede. Dient ook inderdaad tot voorbeeld, tot les, tot aanschouwelijke les. En het is met al die eerste zo geweest, dat geldt voor Ismaël ook. Ismaël overkomt trouwens hetzelfde als Esau, namelijk hij is de eerste, maar hij krijgt niet het eerstgeboorterecht, maar hij krijgt wel een bijzondere zegen. Maar de zegen die hij ontvangt, is een beeld van het eerstgeboorterecht dat de tweede zou ontvangen. Nou, enzovoorts. Waarom roept God Israël uit Egypte als hij weet dat het een hardnekkig volk is, een goddeloos volk, een hoererend volk, of hoe het dan allemaal heten mag. En als zij weet dat hetzelfde volk weer zou terugkeren naar Egypte in slavernij. Want er staat in Deuteronomium allemaal al. Mozes al moet dat meedelen. Van de Heer heeft u nu wel verlost uit Egypte, maar het eind van het liedje is dat u weer in Egypte bent. God verlost je uit slavernij van Egypte, maar je komt weer in slavernij in Egypte. Of, God heeft u geroepen uit Babel via Abraham, maar uw toekomst ligt alsnog in Babel, want daarin zult gij wederkeren in de ballingschap. Waarom doet hij dat dan? Het is allemaal hetzelfde verhaal. Waarom schept God, letterlijk denk ik soms, schept God, en dan sta ik nog zo ook, hè? Waarom schept God, met een schepje denk ik dat, maar goed. Waarom schept God Adam uit de aardbodem? Om te demonstreren dat alles wat uit de aardbodem, deze oude wereld dus, voortkomt, niet tot verbetering vatbaar is. Hoe goed je het ook verzorgt. Het wordt niet beter. Als ik een jaar lang alle onkruid uit mijn tuintje hou, zal ik maar zeggen, en daarna kijk ik er een week niet in, eronder staat er toch onkruid.
En toch hou je van je tuintje, ondanks dat
die... Nou, dat is een haat-liefde verhouding, zuster. Want ik vind het wel leuk, maar het werkt erin niet. Want ik weet, ik doe het wel. Maar ik haal het eruit en de andere dag loop ik het door. Nee, er staat alweer. Vroeger zag ik het niet, maar tegenwoordig doe ik die dingen zelf. En nou zie ik het dus ook. Dat is verschrikkelijk. Misschien
nou het verschil tussen onkruid en bloemen natuurlijk.
Jawel, pas als die bloeit. Maar in mijn tuin is het zo, maar of dat typologische waarde heeft, dat zou ik niet durven zeggen. Maar als in mijn tuin wat opkomt, dan is het onkruid. Want ik heb het er niet neergezet. Dus ik haal het eruit. Zodat als in het voorjaar, zoals in het voorjaar de sneeuwklokjes uit de grond komen, bied ik ze eruit. Behalve dan dat het zo vroeg is dat ik dan nog niks aan de tuin doe. En daar hebben die sneeuwklokjes wel belang bij. Ik ook dus, want dan laat ik het nog opkomen. Maar anders, elk sprietje wat uit de grond komt, dat hoort niet. Want iets groens uit iets wat ik zelf zwart gemaakt heb, dat... Nou, dus ik leer het dus helemaal nooit. Adam ook niet, en soms denk ik wel eens, die man had ook geen verstand van tuinieren, Adam. Hè? Dus hij werd er half uitgezet. Nou goed, dat allemaal te zijn. Maar zo zijn er heel wat losse argumenten. Wat dacht u van deze? Genesis 5. Adam werd een zoon geboren, zijn naam was Seth, en Seth was geboren naar het beeld van Adam. Nee, de eerste, niet de tweede. Seth was naar het beeld, geboren naar het beeld van Adam. Niet naar het beeld Gods, naar het beeld van Adam. Hij was een beelddrager Adams. En Seth niet alleen, maar alle anderen ook en wij ook. Want in 1 Korinthe 15 staat, de eerste mens is uit de aarde aards, puntje, puntje, puntje. En gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, het beeld van Adam, niet zondige Adam, aardse Adam. Alzo zullen we ook het beeld van de hemelse mens dragen, namelijk dat van Christus. Dat van de Heer dus. 1 Korinthe 15, let u maar weer op, dat is dus een commentaar op en een typologische toepassing van de verhouding van Adam en Christus. 1 Korinthe 15, vers 45. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot levende ziel. De laatste Adam, dat is dus Christus. Maar waarom heet hij Adam? Dat hebben we net besproken. Waarom heet de laatste Adam Adam? Waarom heet Christus Adam? Omdat de eerste Adam een beeld is van die laatste. Daarom wordt hij met dezelfde naam aangeduid. En omdat David een type is van Christus, niet alleen stamvader, maar ook een type is van Christus, wordt Christus dus aangeduid met de naam van David, enzovoorts. En omdat Levi een type is van Christus, wordt Christus aangeduid met de naam Levi. Nou. De eerste mens Adam is geworden tot levende ziel. De laatste Adam, van wie de eerste in beeld is, tot levendmakende geest. Het is meer dan de eerste dus, maar er zijn ook punten van overeenkomst. Hè? Het is overeenkomst en toch is de tweede meer dan het eerste. De lijnen zijn gelijk, maar die tweede is hoger dan de eerste. Mooi voorbeeld toch, hè? Nou, dat gaan we weer. Moeilijke zin, doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke is eerst en daarna het geestelijke. Zodat we weten dat elke eerste een beeld is van het natuurlijke, het psychische staat er eigenlijk, maar dat betekent het natuurlijke, namelijk de oude schepping. Elke eerste is een beeld van de oude schepping En de tweede is een beeld van de nieuwe schepping. En toegepast op de schepping zeg je dan, de eerste is de oude schepping en de tweede is de nieuwe schepping. Zie? Dus dat is de volgorde. Waarna staat, de eerste mens is uit de aarde en die is dus niet zondig, dat staat er niet. Dat werd hij wel, of dat is hij wel, dat doet er niet toe. Maar er staat, de eerste mens is uit de aarde en dus aards, zodat zijn oorsprong aards is, maar zijn levenswandel is ook aards en op de aarde. Hij doet dus zijn leven lang geprobeerd te kunnen vliegen. Het is nooit echt gelukt. Maar goed. Maar hij keert dus ook tot de aarde weder. Hij blijft dus aards. En de tweede mens is de Heere uit de hemel en daarom ligt zijn toekomst in de hemel. En dan, vers 49, en gelijkerwijs wij het beeld des aardsen, niet des zondigen mensen. Dat zou wel kunnen, maar dat staat er niet. Gelijk wij het beeld des aardsen, of de, van de aardse mens dus, gedragen hebben. Alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen. Want als we het beeld van het leven van Adam in ons hebben, dan zijn wij beelddragers van Adam. En dat is een aardse aangelegenheid. Niet zondig, hoewel het dat is, maar dat staat er niet, is aards, dat is kenmerk. Zodat je ziet dat heel die kwestie van die sterfelijke mensen tot de aarde wederkeert inderdaad berust op het feit dat hij uit de aarde genomen is. Het hele begrip zonde wordt volledig hier overgeslagen. 1 Korinther 15 spreekt over dood en opstanding, met de nadruk op opstanding, en het begrip zonde komt helemaal niet aan de orde. Ja, het wordt wel genoemd natuurlijk, omdat zonde, namelijk in vers 56... De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Waar er staat dat de wet de zonde activeert en de zonde activeert de dood. Dat is waar. Dus hoe meer je met de wet zwaait, hoe sneller je dood bent. Nee, dat hoef je niet zo diepzinnig over te doen. Dat kan ook gewoon betekenen. Heb je de Sabbat overtreden? Gisteren? Leuk, hè? Gisteren? Dan kop eraf. Of een steen op je kop, of zoiets. Maar in ieder geval, dan wordt de wet toegepast en daar staat de doodstraf op. Dus hoe meer je met de wet zwaait, hoe eerder je dood bent. Maar meer in het algemeen, hoe meer de mens een wet met zich meedraagt van ik mag wel dit en ik mag niet dat, hoe meer problemen hij met zich meedraagt en hoe eerder hij onder die problematiek bezwijkt. Dat is precies hetzelfde. Er gaat er ook steeds krommer van lopen. Je weet, Israël onder de wet wordt vergeleken met een vrouw. En aan het eind van het verhaal heb je een kromme vrouw, saamgebogen vrouw, enzovoorts. Je keert naar de aarde weer zo. Het duikt er zo in, denk ik wel eens. Ja, en vooral vrouwen hebben de neiging om zo krom te groeien.
Ja,
geen honden. Ja, nou laat maar. Het was me nog niet opgevallen, laat ik het zo zeggen. Maar in ieder geval, zo, want juist de vrouw is de uitbeelding van het aardse. Waar ik nog een argument had. Toen uit de mens wat voortkwam, toen kwam daar eerst uit voort de vrouw, die een beeld is van het natuurlijke, het psychische, het natuurlijke, en daarna pas de man, op een langs andere weg uiteraard. Maar niettemin, daarna pas de man en dat is een beeld van het geestelijke. Precies hetzelfde verhaal. Maar het is altijd zo, de eerste is een beeld van de oude schepping, maar die verdwijnt. En daarna de tweede is een beeld van de nieuwe schepping. Hoe dan ook, we vinden de belofte dat wij het beeld van God en daarmee het beeld van Christus, want dat is hetzelfde natuurlijk, zullen dragen. En eigenlijk is het zo, heel Gods scheppingswerk, of heel Gods werk in de schepping bedoel ik, sorry. Heel Gods werk in de schepping is daarop gericht. Dat er een schepping tevoorschijn komt die werkelijk het beeld Gods is. En ik praat niet eens alleen over de mens, maar nu over de hele schepping. Want, en dan dringen we nog veel dieper door in deze Bijbelse waarheid. De gedachte is namelijk dat de hele schepping een uitbeelding is van de Godheid of beeld Gods is. God drukt zich namelijk uit in de schepping, maar het probleem is dat iemand anders heeft aan die schepping zitten knoeien, waardoor dat beeld niet goed is of niet goed meer is. Heeft dan God gefaald, is dan de vraag, heeft God zich niet goed uitgedrukt dan in die schepping, Het antwoord is, jawel, je kunt nooit zeggen dat die eerste schepping of het eerste schepsel een falen van God is. Want het zal blijken dat uit die eerste schepping, die nog niet in overeenstemming is met wat God zou willen, dat die eerste schepping gebruikt wordt om die nieuwe schepping voor te brengen die wel overeenkomt met wat God zou willen. Zodat je misschien, maar nou zeg ik misschien, hè, mag je nooit weglaten, hoor, misschien zou kunnen concluderen dat zelfs de schepping van deze oude wereld, voordat hij in de macht van Satan viel, misschien ook niet bedoeld was als definitief. Maar je verschuift alleen de problematiek verder terug, hoor, dat doet er verder niet toe. Maar in ieder geval, die gedachte dringt zich dan op, want ik trek die conclusie niet, maar je loopt er gewoon met je neus, loop je er tegenaan. Je ruikt dat, bedoel ik. Dat die hele oude wereld inderdaad niet bedoeld was te blijven, maar dat God een betere in petto heeft. Want wat er voor de mens geldt, en wat later voor Esau en voor Ismael en alles geldt, hè, maar wat voor de hele schepping geldt, is dan inderdaad dat niet dat eerste definitief is, maar dat de tweede pas definitief is. En alles wat daar verder met die eerste gebeurt, heeft tot doel die tweede voor te brengen. En nou hebben we de problematiek verder teruggeschoven, maar daarmee is eventueel wel verklaard, antwoord gegeven op de vraag waarom God dan de werking van Satan in deze wereld dan toch op zijn minst heeft toegelaten. Omdat het bijdraagt ten goede. En of we dat begrijpen of kunnen begrijpen is slechts afhankelijk van hoe hoog we dat goede taxeren. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hoe goed het hier ook is, het is altijd de moeite waard om het kapot te laten gaan als er iets uit de voorschijn komt wat, laten we zeggen, duizendmaal beter is.
Maar wij kunnen dat natuurlijk niet goed overzien.
Maar, precies. Precies, maar omdat wij dat niet kunnen taxeren, dienen we ons gewoon te onderwerpen aan het woord van God. Als de Heer dat nou zo zegt, dan zal dat wel zo wezen. Alleen hebben we geen antwoord op onze vraag. Niet zozeer omdat we de oorsprong der dingen niet kunnen begrijpen, maar veel meer waarschijnlijk nog omdat we niet de toekomst, het einddoel, kunnen begrijpen. Want de oorsprong ligt achter ons en ook in ons. Daar staan wij boven, daar zijn we voorbij, en ook inderdaad boven. Dat zouden we moeten kunnen begrijpen met enige moeite. Maar als die oorsprong een doelstelling had die nog niet bereikt is, dan staan wij daar nog onder. En dan kunnen we dat dus niet vatten. En ik denk dat dat eigenlijk het probleem is. Want ik moet toch zeggen dat in de loop der tijd het wel degelijk mogelijk is om de problematiek die de Bijbel nou eenmaal in zich heeft te beantwoorden, om antwoord te geven op de vraag. En hoe verder wij terugkomen, hoe meer antwoorden wij krijgen. Maar er blijven altijd vragen over. Maar ik denk dat het altijd zo blijft, omdat we die oorsprong niet kunnen pakken, omdat we de eindbestemming niet weten. En dat kan zeker niet, omdat dat zeker ons begrip te boven gaat. Dat komt vanzelf, ja. Daar zijn we naar onderweg, dus vooruit. En dan, als dat zo is, dan zijn we weer in goed gezelschap. Want het kenmerk van de gelovige is dat hij onderweg is naar iets wat hij niet kent. Namelijk, door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest en is gegaan. Zonder te weten waar hij komen zou. Hij heeft ze dus overgegeven aan het woord van God en hij ging op weg naar een onbekende bestemming. En langzamerhand werd hem daar het een en ander van bekend, natuurlijk, dat wel. God liet hem zien, ook bijgelegen, en zegt, loop je maar eens door, in de lengte en in de breedte. Daar hebben de lengte- en breedtegraden, denk ik, van overgehouden. Maar loop het maar eens door in de lengte en in de breedte. En zo, bekijk het maar eens, want ik zal u dit land geven, enzovoorts. En toch zou dat land er anders uitzien, tegen de tijd dat Abraham het krijgt.
Misschien een domme vraag, maar al die mensen die dan onder de wet nog leefden, die konden daar gewoon niet aan voldoen, dat is duidelijk.
Ja.
Ik bedoel, elke dag, maar die sterven dan, die keren weer tot stof terug, maar die hebben niet Jezus leren kennen, die was nog niet geweest op aarde om hen daarvan te verlossen. Dus wat gebeurt er dan met hen later?
Er zijn een paar vragen bij elkaar, denk ik, langzamerhand. Er is een misverstand in het spel. Hiernaast die kast. Ik ga even zoeken. Nee, ik zoek nou een doek, hè? Ik zoek nou een doek. Nee. Er is een alternatief, maar ik sta er niet al te vaak voor te denken. Dat pak je gewoon een ding dicht zo, hè?
Ja, dat gaan
ook. Oplossing, hè? Oplossing.
Nee, nee.
Mooi, hè? Nou, het verhaal was dit. Het verhaal was... Kijk eens, ik heb een andere oplossing.
Dit is nog voor de volgende.
Goed. Het verhaal was dit. Wij hadden Levi. En Levi is een voorbeeld van degene die komen zou. Later, namelijk Christus. En Christus krijgt het eerstgeboorterecht boven Levi. Om er wat te zeggen. Waarom? Er is ook een technische verklaring voor. Omdat hij al eerder was dan Levi. En toen heette hij... Melchizedek. Goed. Mooi. Dat wil zeggen... Wat heeft dat nou met voetballen te maken? Dat is eigenlijk nou de vraag, hè? En de tweede vraag, hoeveel kippen had die boer? Maar... Gaan we weer verder. Levi, Levitisch priesterschap hoorde bij de wet. Of zullen we zeggen... Mozes. En onder de wet, maak voor me Mozes in, onder de wet. Ja, konden mensen niet aan voldoen, dat was de vraag. Konden mensen niet aan voldoen, de Heer was er nog niet, enzovoorts. Dus wat gebeurt er nou mee? Dat was de vraag. Nou, dan gaan we weer verder hoor. Was Mozes. Voor Mozes in de plaats zou komen Christus, want u weet, al die lijnen lopen uit op de naam Christus. Maar voor de goede orde zet ik het er maar weer bij. Ja. Mozes zou vervangen worden door een profeet als Mozes. Maar waarom Christus hoger waarderen dan Mozes? Omdat daarvoor al wat anders was. Want in dit lijstje wordt hij voorafgegaan door Abraham. De geschiedenis van Israël immers. Mozes, die het volk uitleidt uit Egypte, waarbij het volk Israël geboren werd. Jawel, maar er ging wat aan vooraf. Nou, de roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën. Abraham en de zijnen. Zodat je nu krijgt. Aan Abraham werd de belofte gedaan. Aan Mozes werd de wet gegeven. Maar aan Christus werd de belofte vervuld. Oftewel, aan Abraham werd de belofte gedaan. De wet kwam er 430 jaar later bij, maar... deed de belofte niet teniet of maakte de belofte niet krachteloos. Galaten 3, want daar staat dat letterlijk. Hè? En dus werd de belofte vervuld nadat de wet voorbij was. Toen werd die pas vervuld, werd de belofte vervuld aan Christus. Dat betekent dat al die tijd die lijn van Abraham bestaan heeft tot op Christus. Dat wil zeggen, de belofte was gedaan aan Abraham, werd vervuld in Christus. En dat die wet daarbij kwam, nou ja, zo wat. En? Hoezo? Heeft er niks mee te maken. Dus de vraag die je stelt, die deugt niet. De vraag deugt niet. Want die gaat uit van de gedachte dat de wet een middel zou zijn tot zaligheid. Dat is het niet.
Ja, maar het komt ook weer door die tekst dat we net lazen van de kracht der zonde is de wet. En de zonde was weer een prikkel van de wet.
Nee. En ze hadden toch die wet en dan gaan ze aan dood. En wat moeten ze daar dan mee? Nou, het antwoord is gewoon niet onder de wet leven maar... En niet een verwachting stellen op de wet, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Nationaal voor Israël, maar dat is wet in een specifieke toepassing. Nationaal is het zo dat de nationale zegeningen van Israël afhingen van de mate waarin Israël de wet gehoorzaamde. Dat is waar, maar waar het gaat om de persoonlijke zaligheid, heeft dat totaal niets met de wet te maken. Door de wet wordt geen vlees behouden voor God, er staat van tevoren, er staat daarna, is ook helemaal nooit de bedoeling geweest. Dus je kunt niet zeggen, ze hebben onder de wet geleefd, de Heer was er niet, wat gebeurt er dan, hoe worden ze dan behouden? Ja, niks. Ze worden behouden op grond van de belofte aan Abraham. God had beloofd dat het zaad van Abraham zou komen en die zou de verlossing brengen. Dat hebben ze geloofd, net als wij trouwens eigenlijk. Dat geloven ze en daardoor worden ze zalig. Dus hoe word je zalig in de tijd van de wet? Door te leven uit de genade. God heeft gesproken aan Abraham. God is niet de God van Mozes. God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Merkwaardig, hè? De God van die beloften dus. Niet de God van de wet. En de Heer zelf, notabene, ik heb me er wel eens over verbaasd hoor. Maar de Heer zelf spreekt namelijk over Mozes heeft u wel gezegd. Enzovoorts. Of Mozes zegt, of de wet zegt, maar ik zeg u. Dat wil zeggen, hoe vreemd het ook klinkt, ik heb het eens opgezocht. Hoe vaak dat er staat. Nou, dat is verschrikkelijk zo vaak als dat staat. Ik had er een lijst van gemaakt, maar die heb ik me weer vergeten. Zeg nou gewoon, staat er heel vaak. Niet alleen in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude. De Mozes heeft gezegd, Mozes dit en Mozes dat. En er wordt helemaal gepasseerd de gedachte dat Mozes die wet dan toch ook van de Heer ontving. Nee, maar de Heer distancieerde zich van. Dus ja, dat was Mozes. Hè? Maar het verbond met Abraham... Even het raam weer open, hè? Nou, doen we het raam weer open. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Het verbond met Mozes gelukkig niet. Nou, dat is het verhaal.